Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Bart-Jan Koopman, directeur van ondernemersvereniging Evo Venedex. De Nederlandse exportsector krijgt een enorme klap als grote delen van Europa weer in een lockdown gaan. Blijkt uit cijfers van het CPB en het CBS en ook de eigen monitor van Evo Venedex. Ik vraag Bart-Jan Koopman wat er nog over is van het voorzichtige optimisme dat er vorige maand nog was bij exportbedrijven. Het kan, als we daarvoor zouden kiezen, gaan wemelen van de cijfers in dit komende half uur. Gaan we niet doen, maar er zijn cijfers van Evo Venedex in samenwerking met Atradius, CBS, CPB. Ze hebben allemaal hun blik geworpen op de stand van zaken en ook de toekomst van de Nederlandse exportsector, de exporteurs. Wat is het algemene beeld?
Het algemene beeld is dat het herstel wat natuurlijk na de klap in het tweede kwartaal wel begon in juli en augustus, eigenlijk in september wat tegenvalt. Eigenlijk wat stagneert. En misschien werpt dat zijn schaduw vooruit voor de komende zeg maar maanden. En misschien ook wel voor 2021. Want als dat herstel niet doorzet, ja, dan blijft natuurlijk de omzet achter. En gaan bedrijven voor een deel gewoon in de problemen komen. En zullen ze daar iets aan moeten doen.
En was ook Evo Venedex dan de afgelopen maanden iets te positief? De leden van Evo Venedex? Het beeld dat naar voren komt dat jullie eerder een monitor?
Ik weet niet of iets te positief waren. Ik denk dat het wel goed is om juist in deze tijden ook wel een beetje hoop en vertrouwen te houden dat we eruit gaan komen. Dus wat dat betreft denk ik dat er ook redenen en lichtpuntjes blijven om naar die toekomst toe ook wel nieuwe omzet en nieuwe kansen te zien. Ik bedoel, er zijn gewoon delen van de wereld. Denk aan China, waar een heleboel dingen onder controle zijn en waar zeg maar zelfs dit jaar een groei gemeten gaat worden. Dus er zijn gewoon kansen.
In China, groei gemeten, ja, dat moet daar volgens mij.
Dat moet verplicht natuurlijk. Absoluut. Maar toch, je kan niet ontkennen dat zeg maar de Chinese economie na die enorme klap in het begin van het jaar gewoon aardig weer overeind is gekrabbeld. En zo zijn er natuurlijk meer voorbeelden. Ik wou maar even zeggen dat positivisme, dat moet je denk ik wel houden. En er zijn ook redenen waarom dingen gewoon weer in orde zijn gekomen. In het begin waren er allerlei supply chains die problemen hadden. Vervoerstromen die problemen hadden. Dat is natuurlijk eigenlijk stapsgewijs allemaal opgelost, zou je kunnen zeggen. Maar goed, we moeten natuurlijk wel afzetmarkten blijven houden. En dat is eigenlijk de zorg. Onderliggend gaat dat herstel door, zodat we dat niveau van 2019 misschien weer kunnen aantikken? Of is het zo dat we met bijvoorbeeld nieuwe lockdowns of scherpere maatregelen toch ook de economie en met name die export weer gaan raken?
Ja, dan... Wat geeft jou het idee dat 2019, het niveau van 2019 nog niet uit zicht is? Want het herstel stagneert nu al. Er is gepreludeerd op een tweede golf. Er zijn mensen die zeggen dat we daar nu middenin zitten. Lockdowns die worden weer aangekondigd. Wat geeft jou reden om te denken dat het nog niet verloren is en dat er nog van alles mogelijk is?
Nou, laat ik zeggen, het niveau van 2019 gaan we natuurlijk als exportsector niet aantikken. Dat is onomstreden. Dat blijkt ook uit die monitor. Die misschien wel 20% plus omzetterugval over het gehele jaar gemeten. Dat gaan we natuurlijk niet meer inhalen in het laatste kwartaal. Dat is evident. Maar wat ik bedoel daarmee aan te geven is dat zeg maar ook uit die monitor blijkt dat bedrijven zelf eigenlijk zeggen, het duurt misschien nog wel wat langer, maar we hebben voor 2021 goede hoop dat we het niveau van 2019 weer gaan aantikken. En dat we op dezelfde omvang van de bedrijfsgrootte blijven. Dat is denk ik datgene waar we ook naartoe moeten werken. En ja, dan zal het nog wel eens een beetje hobbelig zijn, want dat blijkt eigenlijk uit het verhaal van september. Wie weet wat ons de komende maanden nog te wachten staat, maar we hopen in ieder geval geen lockdowns.
Ja, nou is er natuurlijk een verschil tussen hoop en realiteit. Ik las het bericht en ook jouw toelichting bij de laatste cijfers uit jullie eigen monitor. Bij een tweede golf is er sprake van oplopende werkloosheid, faillissementen. Het gaat zijn tol eisen. Dus dat betekent dat jij er wel rekening mee houdt dat ook veel leden, veel exporteurs, veel bedrijven die actief zijn in de transport, zullen omvallen, denk ik dan.
Omvallen of in ieder geval wat aan hun omvang moeten doen, aan hun kostenstructuur moeten doen of aan hun strategie moeten doen of waarschijnlijk alle dingen tegelijk, inclusief het hele investeringsverhaal. Kijk, als er gewoon 20% omzet of misschien zelfs weer meer terugval blijft, dan zal een bedrijf gewoon zeg maar daarop moeten aanpassen. En dat zie je natuurlijk voor een deel ook. Hè. We kennen de grote bedrijven inmiddels, de KLM's en de Shell's, vanwege misschien ook wel hele typische sectorale redenen. Maar dat geldt natuurlijk voor ook een hele groot deel van onze achterban in het MKB ook. Als die omzet ervoor een deel niet is, dan zal daar gewoon in de kosten gesneden worden.
Wat bedoel je dan met investeren? Want die omzet die verdampt, er is 20% minder, misschien zelfs al meer.
Ja.
En toch hoor ik jou nu al een paar keer zeggen, blijf ook investeren. Ja, waarin dan?
Dat kan in bijvoorbeeld landen waar men nu nog niet zit, maar waar zeg maar wel de kansen zijn en waar misschien ook dat coronaverhaal onder controle is. Hè. Als je dus de afhankelijkheid hebt dat je heel veel bijvoorbeeld in Engeland deed of heel veel juist in Frankrijk of in Spanje, dan zou het misschien een goed idee kunnen zijn om naar andere landen te kunnen kijken, om naar nieuwe markten te kunnen kijken. Je kan ook investeren, en dat raad ik ook iedereen aan, in die innovatie om dat eigen product en dienstenpakket nog te updaten. Want die problemen die wij hebben, hebben anderen natuurlijk ook. Je kan proberen daar een voorsprong te creëren.
Is het niet ook een heel lastig verhaal om te zeggen, blijf vooral over de grens kijken, kijk waar het allemaal wel of niet kan. Maar het is met name toch allemaal behoorlijk ingewikkeld geworden. Ook als je kijkt naar reisadviezen, naar belemmeringen, naar verschillende nationale maatregelen tegen COVID. Ik denk dat heel veel bedrijven nu zich eerder achter de dijken zullen terugtrekken dan zeggen, nou, we gaan het nog eens in verre horizonten proberen.
Nou, mijn beeld is toch een tikje anders. Gelukkig maar, zou ik bijna zeggen. Want,
je hebt er ook meer kijk op, geef ik meteen toe, hoor.
Los daarvan, gewoon de gesprekken ook met de bedrijven tot nu toe geven toch aan dat ze juist die kansen wel blijven zoeken. En laten we wel wezen, ook nu nog is het niet zo dat de business tot stilstand is gekomen in zelfs landen waar COVID of lockdowns allemaal spelen. Voor een deel loopt die business natuurlijk. De vraag is, hoe loods je dat bedrijf nou? Als je wat omzetterugval hebt, hoe loods je je bedrijf daar doorheen? Nou, dat kan je voor een deel doen, nogmaals door wat kosten aan te passen. Maar je kan natuurlijk ook zorgen en proberen een deel van die omzet te compenseren in andere landen. En dat is natuurlijk waar bedrijven wel degelijk naar op zoek zijn en altijd naar op zoek zijn geweest. We hebben ook historische voorbeelden van markten die helemaal wegvielen met Rusland, met een stop en andere dingen. Dus het kan wel, maar makkelijk is het niet. En te meer daar dit gegeven natuurlijk echt wel een global issue is. Het is niet zo dat je denkt van nou ja, het is een deel van Europa, daar zwem ik even omheen.
De derde dinsdag van september, ook wel bekend als Prinsjesdag. Je zult er ongetwijfeld met aandacht naar geluisterd hebben. Ook omdat de koning zaken te melden had die misschien toch ook wel positief ontvangen zullen zijn. Zoals investeren in infrastructuur, het groeifonds, het Wopke Wiebesfonds, de BIC, de baangerelateerde investeringskorting. Maar laat ik het met name hebben over investeren in infrastructuur. Het gaat volgens mij om 2 miljard naar voren gehaalde investeringen.
Klopt.
Is dat een duwtje in de rug? Is het meer dan dat? Hoe heb je dat opgevat?
Ja, het is denk ik een duwtje in de rug. Ik denk dat het juist ook in deze tijd kan helpen als de overheid los van steunmaatregelen ook extra investeert. En dan moeten het natuurlijk wel nuttige en verstandige investeringen zijn. Maar investeringen in zeg maar onze infrastructuur, in onderhoud, wat achterstallig voor een deel is, maar ook in nieuwe infrastructuur, kan gewoon helpen. En we hadden het net ook over investeren van de overheid bijvoorbeeld in de vergroening. Ook investeren van de overheid in die gebouwde omgeving. Dat zijn allemaal dingen, ook met die infrastructuur. Dat kan gewoon echt helpen.
Het is geen extraatje, het is een naar voren gehaalde investering. En ik hoor uit jouw woorden dus dat het ook gaat om achterstallig onderhoud. Blijft Nederland hiermee een beetje in de pas lopen? Of is het echt iets wat de infrastructuur in Nederland dan werkelijk gaat verbeteren?
Het kan op onderdelen echt wel helpen als we gewoon dingen naar voren halen en ook echt gaan uitvoeren. We weten hoe ingewikkeld infrastructuur investeringen in Nederland zijn en hoe lang dat kan duren. Dus als we wat naar voren halen en dat ook echt gaan doen, dan zou dat gewoon echt kunnen helpen.
Ik hoor tussendoor een hoop mitsen en maren. We weten hoe ingewikkeld het is. We kennen de Nederlandse geschiedenis. We kennen het track record. Jij moet het allemaal nog maar zien.
Nou, het goede nieuws is dat het geld er is. Maar als het geld er is, betekent het nog niet altijd dat er dan de projecten er zijn. Laat staan dat de projecten uitgevoerd worden. Nou, dat denk ik dat met onderhoud dat het relatief makkelijk is. Maar met nieuwe projecten is dat best lastiger. En daar is natuurlijk het track record in Nederland ook wel een issue. Je noemde het Wopke Wiebesfonds. Ja, misschien is er straks een groot fonds met heel veel miljarden. Maar waar gaan we dat nou instoppen? Dat is denk ik, tot nu toe, zie ik dat nog niet morgen gestart worden.
De overheid die kan van alles doen, heeft ook geld beschikbaar gesteld in een fonds, in naar voren gehaalde investeringen. Zorgt die aanwezigheid van de overheid er ook voor dat eigen ondernemers, jullie leden, toch wat minder wakker zullen liggen 's nachts? Want ik kan me voorstellen dat de overheid misschien faciliterend kan zorgen dat hele branches niet meteen zullen omvallen. Maar of je nou in een vreemd land gaat investeren, dat is aan de ondernemer zelf. En die terughoudendheid, ja, kun je daar wat aan doen?
Nou ja, laten we beginnen met nog een keer misschien de opmerking te maken dat de herwaardering van de overheid misschien ook wel bij een aantal ondernemers echt wel daar is, gezien alle steunpakketten. Maar los daarvan, ja, denk ik, ondernemers moeten het uiteindelijk zelf gaan doen. We moeten gewoon niet in slaap gesust worden of het idee hebben dat steunmaatregelen het probleem uiteindelijk gaan oplossen. Maar als dat tijdelijk, zeg maar, je eventjes wat adem geeft om die dingen te doen die ik net heb geprobeerd uit te leggen, investeren, zeg maar aanpassen, nieuwe markten, innovatie, ja, dan kan dat gewoon echt helpen.
En de sterke overheid is daarmee de vriend geworden van de ondernemer?
Nou, ik zou zeggen, een sterke, zeg maar, betrouwbare overheid helpt gewoon in publiek-private samenwerkingen en helpt gewoon in een economie. En voor wie dat nog niet duidelijk was, dan is dat misschien nu het moment gekomen. En datzelfde geldt natuurlijk gezien onze afhankelijkheid. Kijk maar naar het hele pharma of het medische verhaal. Ja, een sterke overheid kan ook daar helpen om gewoon wat dingen hier beter op orde te hebben.
Als je het dan toch over overheden hebt, die zullen ook over de grens moeten kijken, samen moeten optrekken. Er is nu een plan, volgens mij van origine Duits plan, om iets te doen aan reisadviezen, om daar iets minder een puzzel van te maken en iets meer eensgezindheid in naar voren te brengen. Hoe belangrijk is dat?
Nou, dat is denk ik toch wel belangrijk. Los van ieders persoonlijke, zeg maar, voorkeur om wel of niet op vakantie te willen met het vliegtuig. Kijk, zakelijk gesproken is er echt wel een issue. En dat, ook dat horen we gewoon echt wel terug de afgelopen periode. Het feit dat je heel slecht of niet meer kan reizen naar sommige landen maakt gewoon dat je de contacten met je klanten of het aanboren van nieuwe klanten gewoon lastiger is.
En er is een goede reden waarom die belemmeringen er zijn. Hè? Er
zeker.
Is een virus dat de kop opsteekt en de vraag is dan, ja, wat gaat voor als je dat toch een prioriteit moet aangeven?
Nou ja, waarschijnlijk zijn er wel mogelijkheden om, kijk maar naar de capaciteit die er is, om op een bepaalde manier wel veilig te kunnen reizen. En als je dat met alle maatregelen doet, dan nog steeds denk ik dat er mogelijkheden zijn om dat zakelijke verkeer voor een stukje op gang te brengen. Dat kan inkomend zijn, maar dat kan natuurlijk vooral ook uitgaand zijn. Dat ondersteunt denk ik ook de iets langere termijn. Maar laten we wel wezen, als wij die orde straks niet meer hebben en die contacten straks niet meer hebben of verwaarlozen, of als je, wat ik net zei, nieuwe markten wil aanbieden, dan is dat echt niet mogelijk om dat alleen maar gewoon achter je pc'tje te doen. Dat gaat niet werken.
Heb ik net aangekondigd dat Evo Venedex er voorstander van is om zakelijke reizen te voorzien van het predicaat essentieel. Geldt dat dan voor iedere zakelijke reis?
Nee, dat hoeft natuurlijk niet voor iedere zakelijke reis te gelden. Het is onder de aandacht brengen van het gegeven dat ook zakenreizen wel degelijk bijdragen aan, zeg maar, dat herstel. En als we daar met elkaar uit willen komen, dat we in de maatregelen sfeer dan niet zodanig in de kramp schieten dat we straks helemaal weer niks kunnen doen en dan weer 3 of 6 maanden verliezen. Maar dat we wel op dat zakelijke stuk ook die contacten wel weer kunnen aanhalen.
Maar
inkomend.
Toch nog even voor mijn idee. Stel, ik ben een ondernemer uit Zuid- of Noord-Holland. Ik ben al een tijdje in een rood gebied dus. En ik wil zaken doen met Duitsland. Wanneer kan en mag ik dat dan wel en wanneer kan en mag ik dat dan niet?
Ja, dan, dat zou nou fijn zijn als dat nou op Europese schaal wat helderder was.
Maar ook jij weet dat namelijk nu niet.
Nou ja, dat kan tussen aanleidingstekens kan wel. Maar dan krijg je de discussie, als ik uit zo'n rood gebied kom, moet ik dan wel of niet in quarantaine? Is dat dan echt zo, ook als je zakelijk reist? Al dat soort discussies wil je natuurlijk niet hebben. Je wilt gewoon een helder verhaal hebben wat wel en niet kan. En zo'n lappendenken van geel, oranje of rood is privé al bijna niet te doen. Ik heb het zelf mogen ervaren een aantal weken geleden. Maar zakelijk is dat natuurlijk een drama. Je moet gewoon zorgen dat dat helder is. Dat is ook niet zo ingewikkeld volgens mij.
We gaan naar zaken die misschien wat ingewikkelder zijn. Namelijk 3 dilemma's. Je moet kiezen, achteraf kun je de keuze toelichten. Ik geloof nog altijd in een Brexit deal of ik heb me bij een harde Brexit neergelegd inmiddels.
Ik heb me bij een harde Brexit neergelegd.
De Amerikaanse presidentsverkiezingen bieden de wereldwijde handel hoop of de uitslag zal niet veel effect hebben.
Ze bieden wel hoop. Of ze de handel hoop bieden, weet ik niet.
Nederlandse exporteurs komen er wel weer bovenop of internationaal ondernemen, dat is in deze tijd eigenlijk niet meer te doen.
Nee, dat is zeker te doen. Ook hoop.
Die opvatting komt voor rekening van Bart-Jan Koopman, directeur van ondernemersvereniging Evo Venedex. Wij spraken elkaar in februari, toen dit virus op Europa afkwam, maar nog niet in Nederland gesignaleerd was. En toen hadden we ook al een discussie over of bepaalde ketens, om in dat jargon te blijven, niet wat korter kunnen, wat minder complex. Dus dat je wat zaken wat dichter bij huis gaat zoeken. Zie je dat ook al gebeuren?
Ja, voor een stukje. In diezelfde monitor waar we eerder aan refereerden, hebben we die vraag ook gesteld. Wie van die bedrijven is nou bezig met, zeg maar, het aanpassen of terughalen van productie of in ieder geval zijn keten aanpassingen te doen? En dat is 1 op de 5 bedrijven. Dus 20% is daar echt mee bezig. Dus dat is ook niet zo dat je zegt van, goh, daar is iedereen opeens helemaal volop mee bezig. Maar het is echt aan de gang. En er zijn ook voorbeelden van. En ik denk dat dat voor een deel ook te begrijpen valt. Hè. Er zijn strategische overwegingen met aan de medische kant. We hebben natuurlijk de eindeloze mondkapjesdiscussie gehad. Maar zo zijn er ook met productie van medicijnen zijn er natuurlijk goede redenen. Maar ook met bijvoorbeeld robotisering en andere mogelijkheden, digitalisering die we nu hier in Nederland hebben, kan je dingen of in Nederland zelf dan wel misschien iets meer naar het Europese verhaal terughalen. En hoef je niet per se afhankelijk te zijn van bijvoorbeeld heel ingewikkelde waardeketens in Azië.
Die afhankelijkheid, dat is dus echt wel heel duidelijk aan het licht gekomen.
Ja, die kwetsbaarheid is echt aan het licht gekomen, ja.
Ja. Dan naar iets wat al een tijdje kwetsbaar is. Maar ik begrijp dat jij inmiddels dat nog wel volgt. Maar de uitslag voor jezelf al een plek gegeven hebt. Namelijk een keiharde Brexit. De handelsrelatie in Nederland-Verenigd Koninkrijk. Die is de afgelopen jaren voldoende tegen het licht gehouden. Is ontzettend belangrijk. Grote handelspartner.
Ja.
Het zijn weer eens cruciale dagen. Dat zijn het bijna altijd. Maar oktober is ook weer zo'n moment waarop de grote leiders met elkaar gaan praten. En eigenlijk halverwege deze maand tot een overeenkomst zouden moeten kunnen komen. Wat betreft een handelsdeal.
Ja.
Hou jij dat toch nog voor mogelijk?
Nou, het is natuurlijk in dit soort deals altijd mogelijk. Want beide partijen, maar zeker de Engelsen, voeren natuurlijk een soort strategie om het tot het allerlaatste moment nog te besluiten van wat ze willen en niet willen om er zoveel mogelijk uit te halen. Maar laten we niet vergeten, de reden waarom ik op dit dilemma zei van het is toch een no-deal verhaal, is omdat wij onze bedrijven gewoon ook echt adviseren. Hou daar nou gewoon rekening mee. Zorg nou dat je gewoon klaar bent voor het gegeven dat het een no-deal is. Dat betekent, want sowieso dat gaat per 1 januari en die hou niet veranderen. Het wordt een derde land, dus je hebt allerlei douane en administratieve processen aan te passen. Doe dat nou gewoon. Zorg nou dat je je keten, waar we het weer over hadden, goed in kaart hebt. Zorg dat je je risico's goed in kaart hebt. En komt er dan een handelsdeal uit? Een handelsdeal, dan zou het kunnen helpen omdat je dan misschien minder tarieven hebt of omdat je andere dingen die ook praktisch gesproken helpen wel geregeld hebt. Maar hou er gewoon rekening mee, want als je gewoon de eerste maanden van 2021 bijvoorbeeld met allerlei logistieke ellende zit omdat je spullen niet geleverd krijgt
als vanuit het UK. Dat zo is, dan heb je toch de afgelopen 3 jaar niet zo goed opgelet en weinig prioriteit aangegeven.
Maar daarom zeg ik ook, hou maar rekening met die no-deal. Zorg nou dat je dat geregeld hebt.
Ja.
Dat
zou echt een slecht verhaal zijn. Ik kwam op jullie site tegen dat jullie toch weer 65 tips hebben voor bedrijven die hiermee te maken krijgen.
Zeker.
Maar die moet je toch inmiddels uit je hoofd kennen.
Ja, misschien wij wel.
Jij ook.
En misschien dat we er tot 58 komen. Maar er zijn natuurlijk nog steeds bedrijven die dat niet hebben. Uiteindelijk bepalen ook een deel van die bedrijven straks wat de impact is, ook in praktische zin. Bijvoorbeeld in die hotspots die havens natuurlijk gaan worden. Om maar een voorbeeld te noemen.
Nou, ik las een stuk van jou, ik geloof in het FD, over de interne markt van de EU en hoe die beschermd moet worden tegenover bijvoorbeeld dumping. Kun je dat uitleggen in relatie tot Brexit? Wat dat voor gevolgen zou kunnen hebben?
Nou, dat is een van de onderwerpen die natuurlijk de Europese Unie en de Europese Commissie ook met de Engelsen onderhandelen. Wat je natuurlijk niet wil hebben is dat aan de overkant van het kanaal er al dan niet door bijvoorbeeld Britse staatssteun bedrijven zijn die tegen een veel lagere kostprijs opeens spullen kunnen maken en dat dan, ik noem het maar even, dumpen of in ieder geval richting de interne markt brengen. Dat zou natuurlijk jammer zijn, want dan krijg je echt oneerlijke concurrentie.
Maar zou het ook verboden zijn?
Nou, dat is als we geen deal hebben en we gaan terug naar de tarieven van de Wereldhandelsorganisatie, dan kunnen de Engelsen dat natuurlijk gewoon doen. Maar als je wel een handelsdeal wil hebben, dan vinden wij ook, wij en ook de Europese Commissie gelukkig, dat je wel dat level playing field moet organiseren. En dat is precies waar
als dit soort zaken dus niet geregeld worden, dan komt die deal er toch niet?
Ik denk het ook niet.
Nee. Dan is er nog een ander element dat je in dat stuk aanhaalde, namelijk dat veel producten op dit moment bestaan uit verschillende onderdelen die uit verschillende landen komen. En dat samen is dan weer een pakketje. Dat is het product. Maar wat doe je met dat product als daar onderdelen in zitten vanuit het Verenigd Koninkrijk? Geldt het dan als een Europees product of een Brits product? Wat zou jij zeggen?
Dat is gewoon die oorsprongsregels, hè, want daar doel je dan op. Dat is gewoon een heel ingewikkeld verhaal. Dat is overigens in het huidige wereld ook al een heel ingewikkeld verhaal, waar veel bedrijven altijd mee worstelen. Maar het idee is inderdaad dat je bepaalde, zeg maar, onderdelen, je hebt een bepaalde hoeveelheid onderdelen uit een bepaald land nodig om voor die oorsprongsregels en daarmee ook tarieven voordelen in aanmerking te komen. Nou, als het straks er geen deal is met de Engelsen, nou, dan zou het ook kunnen zijn dat die hele oorsprongsregels gewoon niet meer gelden op die manier voor die Engelsen. En dat betekent dus dat je misschien geconfronteerd wordt met het feit dat je met een heel andere regelgeving en tariefzetting te maken krijgt. Omdat je gewoon
omdat er ergens een Brits moertje in een
bijvoorbeeld,
of
dat er misschien wat fundamentelere onderwerpen in het Britse verhaal ingebouwd zijn. En zorg nou dat je dat gewoon in kaart hebt en dat je daar dat weet. En zorg, zeg maar, als Europese Commissie dat we eigenlijk daar niet in terechtkomen. Want dat is allemaal extra kosten, allemaal extra ellende. En dat kunnen we misschien ten overvloede met die stapeling kunnen we echt niet gebruiken.
Als je dit zo allemaal bij elkaar optelt, de dreiging van het virus, de verschillende maatregelen die overheden treffen, Brexit, sowieso het afnemende animo om tot grote handelsverdragen te komen. Wat zegt dat dan voor export en de vrije handel? Hè? Protectionisme is een trend die je al wat langer ziet.
Ja.
Liggen de gouden jaren voor bedrijven die echt afhankelijk zijn van die vrije handel, die wereldhandel, die transport, liggen die niet gewoon achter ons?
Ik denk het niet. En ik hoop ook dat juist voor een economie als Nederland... We begonnen deze hele uitzending ook met die CPB-cijfers. Nogmaals, ter herinnering, een derde van de banen in Nederland... is met die sector verbonden en een derde van onze economie is daarmee verbonden. En ik denk ook dat de toekomst van de Nederlandse economie... als je juist ook uit die crisis wil komen... misschien nog wel meer van die sector gaat afhangen. En dan heb je gewoon internationale handel nodig. Dat kan natuurlijk in de Europese Unie-context, met een mooie interne markt. Maar dat is nog steeds een te kleine wereld. En bedrijven als ASML, maar dat geldt ook voor vele kleine high-tech bedrijven en andere bedrijven, die hebben gewoon die wereldmarkt nodig. En ik denk juist dat het denken positiever gedraaid zou moeten worden over dat verhaal. En dan gaat het niet zozeer over complexe toeleveringsketens alleen, maar over de mogelijkheden die Nederland heeft om op die wereldmarkt te opereren. En ja, dat is denk ik misschien wel een ten positieve gedraaid, dat niet alleen de Nederlandse economie toegevoegde waarde kan opleveren, maar ook de wereldeconomie.
Maar ik wil het wel met je meehopen. En ik snap het Nederlandse belang wel. Maar als je kijkt naar hoe bijvoorbeeld op dit moment China of Amerika hun eigen machtspositie willen benutten, omdat zij nu eenmaal een groot land zijn, een machtig land zijn, en daarmee dus ook bijvoorbeeld individuele handelsverdragen sluiten met landen die wat kleiner zijn, die wat minder in de pap te brokkelen hebben.
Ja.
Dan ziet dat er toch niet zo positief uit?
Ook daar... Als je als Europese Unie zorgt dat je sterk staat, dan ben je nog steeds wel zeg maar de derde economie of de derde markt in de wereld.
Maar dan moet je het dus Europees aanpakken en niet zozeer als Nederland proberen.
Nee, maar dat doen we natuurlijk ook niet. De handelsverdragen doen wij natuurlijk niet als Nederland, dat doen we als Europa. Dus dat moeten we vooral ook krachtig voortzetten. Daar is de Europese Commissie ook volop mee bezig. Dus ik denk dat dat natuurlijk de route is die we moeten bewandelen.
Hoe belangrijk is het wie er na 3, 4 november in het Witte Huis zit?
Nou, ik denk op de korte en langere termijn, denk ik voor de Amerikanen om te beginnen, is het echt wel belangrijk dat los van het normen- en waardestuk, Amerika echt zijn maatschappij wat meer op orde krijgt. Het is op dit moment, ik ben er zelf nog geweest, maar ik hoor er ook van bedrijven het nodig over. Het is natuurlijk toch een maatschappij waar echt een hele grote verdeeldheid is, waar arm en rijk echt steeds verder uit elkaar drijven. En dat is natuurlijk voor een economie niet goed. Het is nog steeds de grootste economie in de wereld. Dus ook voor ons van belang dat weer op orde komt en dat die verdeeldheid er voor een stuk hopelijk uitgaat. En ook dat die internationale blik, dat Europa ook in de toekomst weer kan en mag samenwerken met de Amerikanen naar gedeelde, niet alleen normen en waarden en gedeelde belangen.
Want, als het toch tot een herverkiezing van Trump komt, hoe zou jij dat dan typeren? En ik vraag dat omdat de topman van Thales hier eerder was, vorige week in dit programma, en ja, die zei, de herverkiezing van Trump vormt een bedreiging voor Europa.
Ik denk dat de herverkiezing van Trump gaat natuurlijk ook met zijn beleid en zijn niet zozeer de man alleen, maar vooral natuurlijk zijn regering en waar ze voor staan. Ik denk dat dat inderdaad een bedreiging is voor niet alleen de Europese economie, maar ook wel voor het wereldbeeld waar we...
En wat betekent die concrete bedreiging voor de Europese economie? Waar zul je dat in terugzien?
Nou, meer protectionisme, moeilijker handel drijven en ook zeg maar steeds minder zeg maar gezamenlijk optrekken in belangen die er natuurlijk uiteindelijk ook met de economie te maken hebben. Kijk, neem een verhaal als terugtrekken uit het klimaatakkoord. Als we met z'n allen wereldwijd iets willen op dat vergroenen en de Amerikanen doen niet mee, ja, dan is dat natuurlijk toch een enorme hobbel.
Je luisterde naar De Top van Nederland met Bart-Jan Koopman, directeur van ondernemersvereniging Evo Venedex. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Frank van Blokland, directeur van de Vereniging van Institutionele Vastgoedbeleggers Nederland. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify.